We zullen beginnen vanavond met het zingen van Psalm 26. En daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 26, beproef vrij van omhoog en uw goede tierenheid. Oh. Nou. Gijske? Jawel, je kan er makkelijk uit. Met elkaar lezen uit het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 31, 15 tot en met 31. Johannes 14 vanaf het 15e vers. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. We zullen samen Gods zegen vragen. Barmhartige en genadige God, het past ons om aan het begin van ons samen zijn uw naam aan te roepen in gebed, maar ook uw naam te erkennen met dankzegging. Dat u ons hier brengt, Heere, is weer een nieuw bewijs van uw goedheid en van uw langmoedigheid over ons. Het is er een nieuw bewijs van dat u nog arbeid aan ons wilt verrichten en dat u ons nog voor wilt komen met de boodschap van uw genade en dat u ons nog wijzen wilt op die genade, op dat heil dat in de Heere Jezus Christus is. En nu bidden wij van u, Heere, dat gij ons een gezegend uur wilt geven. Als we met elkaar opnieuw mogen gaan nadenken over dat werk dat gij doet tot zaligheid van zondaren, want daar mag het toch ook vanavond weer over gaan. Uw werk, Heere, uw zaligmakerswerk. En hoe gij dat verricht in het leven van mensen. O, wij bidden van u dat wij dat werk ook persoonlijk mogen kennen. Dat ook in ons leven die genadekracht werkzaam mag zijn. En dat we het leren, Heere, om met al de nood en de ellende en de schuld van ons leven bij u een schuilplaats te zoeken. Ja, wilt gij ons dat onderwijs geven door uw Heilige Geest dat nodig is tot zaligheid van onze ziel. Heere, wij bidden van u dat gij ons ook bewaren wilt voor alles wat zondig en verkeerd is. En er is in ons leven zoveel wat voor u niet kan bestaan en wat ons schuldig stelt voor uw heilige majesteit. Wilt u het genadig wegnemen en wilt u het bloed van Christus over ons brengen tot vergeving. We bidden het u in de naam van de Heere Jezus. Amen. Het hoofdstuk dat vanavond aan de orde is uit de Heilige Oorlog is een hoofdstuk dat nogal erg gevuld is, een inhoudrijk hoofdstuk. En ik stel dan ook voor dat we vanavond in de bespreking van het nieuwe gedeelte van de Heilige Oorlog dit hoofdstuk dan ook maar in tweeën knippen en de tweede helft laten liggen tot een volgende keer. U weet dat het tiende hoofdstuk, we zijn vanavond dan aan het elfde toe, dat het tiende hoofdstuk eindigt met de mededeling dat de diabolisten althans diegenen die gevangen genomen en berecht zijn geworden, behalve dan ongeloof, ter dood gebracht worden. De mensen van mensenziel moeten dat zelf doen, zo heeft Emmanuel dat gewild. Welnu, zij zijn gewillig en ze tonen hun gewilligheid en ze brengen deze diabolisten aan het kruis. Dat gaat niet gemakkelijk, dat gaat inderdaad heel erg moeilijk, want die diabolisten zijn nog geweldig sterk en ze weten wat hun te wachten staat en ze willen zich niet zomaar gewonnen geven. Met hand en tand verzetten ze zich tegen datgene wat er met hen zal gebeuren. En het is dat de inwoners van mensenziel hulp krijgen van de generaals geloof, hoop en liefde, maar vooral ook van de secretaris van de Heilige Geest, die zijn hand op hun hand legt. En daardoor zijn de inwoners van mensenziel dan ook bekwaam geworden om door de geest de werkingen des lichaams te doden, die 8 boze diabolisten aan het kruis te nagelen en hen te doden. Daar leidt Emmanuel dan uit af dat er aan de kant van mensenzielen gewilligheid is om hem te gehoorzamen. En dan gaat Emmanuel, die inmiddels zijn intrek genomen heeft in het kasteel in de stad, de stad en de burgers van de stad met een nieuw bezoek vereren. Als hij hen opzoekt en als hij hen samenroept, dan gaat hij hen nieuwe dingen toezeggen, nieuwe weldaden geven. En het eerste wat hij na die terechtstelling van de diabolisten aan de inwoners van mensenziel belooft, is dat hij over hen zal aanstellen een kapitein ervaring. Dat is een militair die tot nog toe in dienst gestaan heeft van generaal Geloof. Deze wordt gehaald en deze wordt aan het volk voorgesteld als een man van beleid en dapperheid. Een die ook wel ter tale is en een die gelukkig is in al zijn ondernemingen. In één woord, een man die uitermate geschikt is om de functie die hem wordt aangewezen in mensenziel te vervullen, om te waken over de veiligheid van de stad. Als mensenziel dit nieuwe voorrecht van Emmanuel ontvangt, deze kapitein ervaring, dan zijn ze daarover ten zeerste verblijd en dan prijzen ze Emmanuel voor deze nieuwe zegen. Ook kapitein ervaring zelf is verheugd. En zodra hij zijn lastbrief ontvangen heeft, laat hij een proclamatie uitgaan om vrijwilligers achter zich te krijgen. Vrijwilligers die zich onder zijn bevelen willen scharen. En ze komen van alle kanten. Zijn luitenant die hij aanstelt heet Verstandig. De kornet die hij in dienst neemt heet Geheugen. En op zijn schild laat hij afbeelden een dode leeuw en een dode beer. Het tweede wat Emmanuel voor de stad Mensenziel doet is, hij stelt ze voor dat ze een nieuwe en een verbeterde grondwet krijgen. De oude wet die tot nog toe gefunctioneerd heeft in mensenziel vertoont allerlei gebreken. Die is niet zoals hij moest zijn. Die is voor verbetering vatbaar. En die is, zo zegt Emmanuel, oud en daarom nabij de verdwijning. En als Emmanuel een nieuwe grondwet gaat afkondigen in mensenziel, dan doet hij dat uit eigener beweging. Dan is hem er niet om gevraagd. Er is geen verzoekschrift binnengekomen uit mensenziel om de grondwet hier en daar te wijzigen. Nee, dat gaat helemaal van Emmanuel uit. En wat staat er dan in die nieuwe grondwet? Hij bestaat uit 7 artikelen waarin 7 grondrechten voor mensenziel zijn vastgelegd. Het eerste is dat Immanuel nog eens en nu heel duidelijk herhaalt wat hij al eerder gezegd heeft, namelijk, hij schenkt aan mensenziel vrije, volkomen en eeuwige vergiffenis van alle kwaad dat mensenziel bedreven heeft. En of ze dat nu bedreven hebben tegen El Shaddai, of tegen Immanuel, of tegen de naasten, of tegen zichzelf, het wordt allemaal vrij, volkomen en voor eeuwig vergeven. Het tweede grondrecht dat in deze nieuwe grondwet wordt toegekend is dat mensenziel de heilige wet van Immanuel ontvangt en diens testament, opdat ze daardoor vertroost mogen worden. Vertroost. Want hij wil inderdaad aan die stad die zoveel reden tot droefheid heeft vanwege haar verleden zijn vertroostingen niet onthouden. En dan is er het derde grondrecht, namelijk dat Immanuel een deel van dezelfde geest ontvangt die El Shaddai en Immanuel zelf bezitten. Een deel van die goddelijke natuur, van diezelfde geest en van diezelfde goedheid die El Shaddai en Immanuel motiveren als zij zo genadig met mensenziel handelen. Mensenziel zal daar wat van ontvangen. Mensenziel zal in dat opzicht ook het beeld van El Shaddai en Immanuel gaan vertonen. Het vierde grondrecht is dat Immanuel in deze nieuwe grondwet aan mensenziel de hele wereld vermaakt. Zodat mensenziel nu kan zeggen, alles is het mijne. Want Immanuel zegt, alles is uwe. En of dat nu dood of leven, tegenwoordige of toekomende dingen betreft, alles is uwe, zegt Immanuel tegen deze stad. In de vijfde plaats ontvangt mensenziel permissie om vrijelijk toe te gaan tot het kasteel waar Immanuel woont. Ze hebben altijd recht van toegang. En Immanuel belooft dat hij naar hen luisteren zal, wat ze hem ook zullen voorleggen en welke klachten of welke moeite ze hem ook zullen uitzeggen. In de zesde plaats ontvangt mensenziel volmacht om alle diabolisten die nog in leven zijn en die nog vrij rondlopen gevangen te nemen en hen te verdelgen. En in de laatste plaats ontvangt mensenziel eveneens volmacht om te voorkomen dat rondreizende vreemdelingen die geen ingeborenen van mensenziel zijn, aan de weldaden die Immanuel aan de stad geeft deel zouden krijgen. Ze moeten er dus voor waken dat vreemdelingen geen deel aan die rechten en voorrechten voor mensenziel bestemd deel krijgen. Want wat Immanuel hier toezegt in deze grondwet, dat geldt alleen mensenziel en haar zaad. En daar zijn de diabolisten van buiten gesloten. Geen wonder dat als de inwoners van de stad deze nieuwe grondwet en deze grondrechten die daarin vastgelegd zijn horen verkondigen, dat er dan een grote vreugde in de stad is. Deze bepalingen worden openlijk afgekondigd en ze worden in gouden sierlijke letters op de deur van het kasteel ingegraveerd, zodat mensenziel ze gedurig zien kan. Inderdaad, er is grote vreugde, de klokken luiden, de trompetten schallen, de vaandels wapperen en de diabolisten kruipen nog angstvalliger weg in hun schuilhoeken. En dan is er nog een derde weldaad die Immanuel gaat geven. In de eerste plaats was daar dus de aanstelling van kapitein Ervaring. In de tweede plaats was er dus die nieuwe grondwet. En in de derde plaats is er ook dit voorrecht dat Immanuel in de stad Mensenziel de dienst des woords gaat instellen. Hij gaat een bediening geven. Dat is de bediening van het evangelie. Want mensenziel moet onderwezen worden. In de wil van El Shaddai. En ze moeten bekwaamd worden. Niet alleen om die wil te kennen, maar ook om die wil te doen. Van zichzelf zijn ze er immers niet toe in staat. Van zichzelf kunnen ze die wil niet kennen en nog minder doen. En als Emmanuel dit voorstel doet om de dienst des woords in te stellen, dan valt dat in goede aarde. En dan is het opmerkelijk, dan tekent Bunyan, dan gaan de inwoners van mensenziel de belofte van Emmanuel, die gezegd heeft dat hij dit doen zal, gebruiken als een pleitgrond. Om hem te vragen of hij het doen zal. En in hun verzoek uiten ze hun hartelijke begeerte dat Emmanuel hen een leermeester zal willen geven. Die hen de rechten en de wetten en de bevelen en de voorschriften van El Shaddai zal kunnen onderwijzen. En als er zo een verzoek is gedaan vanuit het onkundige mensenziel, dat het in dat verzoek ook moet erkennen en uitspreken dat ze een leermeesters nodig hebben, omdat ze van zichzelf de wil van de koning niet kennen, als er zo een verzoek gedaan is, dan gaat Emmanuel dat verzoek inwilligen. En hij belooft zelfs twee leermeesters. De ene is afkomstig van het hof van El Shaddai en de ander is afkomstig uit het midden van mensenziel zelf. Die eerste is de hoge secretaris van El Shaddai, die dezelfde kwaliteiten bezit als de koning en zijn zoon. Die ook de grote ingever is geweest van al de wetten van de koning. En die alleszins verstandig is en die thuis is in al de verborgenheden van El Shaddai. Die bovendien, net als El Shaddai en zijn zoon Emmanuel, liefhebbend is en getrouw is. En die ook het heil en het welzijn van mensenziel begeert. Deze leermeester die door Emmanuel beloofd wordt, zal de inwoners van de stad in alle hoge en bovennatuurlijke dingen kunnen onderwijzen. Hij die de verborgenheden Gods kent en die de heilgeheimen van de koning weet en die de wegen en die de wijze van doen van El Shaddai door en door kent en die ook weet wat er leeft in het hart van El Shaddai, hij kan als geen ander de geest van de mens beïnvloeden. Hij is in staat, zo zegt Emmanuel, om dingen die vergeten zijn weer in het geheugen terug te roepen. Hij is in staat om de toekomende dingen aan de inwoners van mensenziel te leren. En vanwege zijn persoon en vanwege zijn kunde, vanwege zijn wijsheid, vanwege zijn liefde, moeten de inwoners van mensenziel er toch vooral om denken dat ze hem zullen hoogachten. Want als Emmanuel hem gaat geven, dan verdient hij de hoogste plaats in de stad. In hun gedachten, vanwege de voortreffelijkheid van zijn persoon, vanwege zijn hoge afkomst, hij komt van het hof van de koning. En vanwege zijn bijzonder werk zullen ze hem moeten hoog achten. Bovendien, zo kondigt Emmanuel aan, zal deze goddelijke leermeester hen ook willen helpen bij het opstellen van hun verzoekschriften. Heb hem dan ook lief, zo zegt Emmanuel tot mensenziel. En draag er zorg voor dat ge hem niet bedroeft. Doe ook niet zonder hem. En laat niemand in de stad toe zonder eerst zijn advies gevraagd te hebben. En bedenk ook dat door zijn invloed sommigen van u, inwoners van mensenziel, wel eens tot zieners en profeten gemaakt kunnen worden. Doe hem dan om al deze voortreffelijke dingen geen smarten aan, maar hoor naar hem en heb hem lief. En als u naar hem luistert, dan zal het u wel gaan en dan zult ge het meest gezegende en bevoorrechte volk op de ganse aardbodem zijn. Maar als u hem toch bedroeft, dan zal het u bang worden. En na zo de hoge secretaris van El Shaddai als eerste leermeester aan mensenziel te hebben gegeven, maakt Immanuel vervolgens ook de naam van die tweede leermeester bekend. En die komt niet van het hof van El Shaddai, maar die komt uit mensenziel zelf. Dat is de oude secretaris, de heer Geweten. Die, zoals Immanuel zegt, omdat hij een ingezetene van mensenziel is van het begin af aan, zeer goed op de hoogte is van al de gewoonten in de stad en van al de gebruiken in mensenziel, en die daarom ook zeer geschikt is om onderwijs te geven in de statuten en in de rechten van de stad, om zo de burgers ook hun natuurlijke plichten te leren. Maar wel moet deze tweede leermeester goed op de hoogte zijn en zich goed bewust zijn van de plaats die hij krijgt. Hij mag niet hoogmoedig worden, maar hij moet altijd nederig blijven. Hij mag zich niet gaan verbeelden dat hij geroepen is om die hoge en bovennatuurlijke dingen te gaan verkondigen, alsof hij die uit eigen inzicht ook wel weet. Nee, die hoge dingen, die verborgenheden, die heilgeheimen van Shaddai, die kent alleen de grote secretaris. En van hem moet ook Geweten een leerling blijven. Immanuel benadrukt dit wel 3 maal. Tegen de inwoners van de stad, als ook tegen de heer Geweten zelf. Hij herhaalt het, dat hij vooral toch nederig moet blijven. En dat hij vooral toch moet weten dat hij maar een leerling van de secretaris is. Die zal aan mensenziel de verborgenheden en de heilgeheimen onderwijzen. En Geweten moet afhangen van de leer van de eerste leraar. En daarom moet hij ervoor zorgen dat er ook nooit wat anders verkondigd wordt in mensenziel dan datgene wat de secretaris verkondigd wil hebben. Geweten krijgt tevens te horen dat hij bij de uitoefening van zijn werk niet naar de mening en de wil van de mensen in de stad moet vragen. Zijn boodschap is niet afhankelijk van wat de mensen willen horen. Zijn boodschap is alleen afhankelijk van wat de secretaris onderwezen wil hebben. En zover is het daar vandaan dat hij zijn boodschap afstemt op de wensen van zijn hoorders, dat hij desnoods de moed moet gebruiken om de inwoners van de stad met zijn woorden te slaan en ze te tuchtigen als dat nodig is. En omdat Geweten zelf ook maar een schepsel is, die steeds weer opnieuw bekrachtiging nodig heeft, geeft Immanuel aan Geweten permissie om gedurig naar de fontein te gaan die vol is van druivenbloed. Om daaruit te drinken en daaruit bekrachtigd te worden, want het drinken uit die fontein zal Geweten van allerlei kwalen afhelpen. Het zal zijn oog verlichten en zijn geheugen versterken. En dat is de eerste helft van hoofdstuk 11 uit de Heilige Oorlog. Ik wil met u nog een ogenblik stilstaan bij die 3 schenkingen, die 3 giften die Immanuel aan mensenziel geeft. Eerst nog weer eens over de aanstelling van kapitein Ervaring. Vergeet u het niet, het staat maar weer zo in een enkel zinnetje, in een tussenzinnetje vermeld. Maar vergeet u niet dat deze kapitein Ervaring in dienst gestaan heeft van generaal Geloof. En dat hij van hem geleerd heeft. En als Bunyan dat zo beschrijft, dan bedoelt hij dus de geloofservaring in het leven van een kind van God. De geloofsbevinding. Het is de vraag of alles wat wij onder bevinding laten vallen, ook geloofsbevinding is. Het is de vraag of wat wij onder bevinding verstaan niet vaak meer op het terrein van het gevoel en van het gemoed ligt dan dat dat uit het geloof voorkomt. Maar de echte bevinding kan niet anders dan geloofsbevinding zijn. En die krijgt een voorname plaats in het leven van mensenziel. Geloofsbevinding krijgt een voorname plaats in het leven van een zondaar waaraan de Heere arbeid verricht. Ervaring, ondervinding van geestelijke en goddelijke zaken is dan ook van groot nut voor een christen, met name in donkere tijden. Als er nieuwe beproevingen zijn en als er diepe wegen gegaan moeten worden, dan is de herinnering aan wat vroeger van Gods wegen ontvangen werd van grote hulp om de hoop te verlevendigen. Heel mooi komt dat uit. Het valt u misschien niet op als u dat zo leest, of je kunt er hoogstens een vraag bij stellen. Maar heel mooi komt dat uit als Bunyan, en dat is weer zo'n kleine trek, vertelt dat op het schild van deze kapitein Ervaring een dode leeuw en een dode beer staan. En dat kan niet anders, dat is een verwijzing naar 1 Samuel 17, vers 36 en 37. Waar David, die straks de strijd met Goliath moet gaan aanbinden, vertelt van wat hij in het geloof heeft mogen ervaren als hulp die God hem heeft gegeven toen hij als herder van de schapen eens stond voor een brullende leeuw die een schaap van de kudde zocht weg te nemen, en een andere keer stond hij oog in oog met een beer die een ander dier van de kudde zocht weg te nemen. En toen heeft hij in de kracht en in de hulp van de Heere zowel de leeuw als de beer gedood. En het is de herinnering aan die geloofservaring die David nu mag gebruiken als hij de strijd met de Filistijn moet gaan beginnen. En het is die geloofservaring die hem kracht en vrijmoedigheid geeft om tot de Filistijn te zeggen: ik kom tot u in de naam van de Heere, Heer. En zo krijgt geloofservaring een voorname plaats in het leven van Gods kinderen, als hij hen ervaring gegeven heeft van zijn hulp, van zijn genade, van zijn kracht, van zijn wijsheid, van zijn liefde, dan is het opdat ze in een volgende situatie daar zich aan mogen vastgrijpen en de trouw Gods niet in twijfel trekkend, maar wetend en vertrouwend dat God die het toen deed ook nu voor de uitkomst zal zorgen. Zo denk ik dat Bunyan bedoeld heeft mensenziel te vertellen hoe mensenziel onder aanvoering van kapitein Ervaring de toekomst tegemoet mag gaan. Maar dan geloofservaring, niet iets wat alleen maar in het gemoedelijke ligt. En dan in de tweede plaats, en dat is een zaak waar we toch zeker onze aandacht nog eens aan moeten geven, dat is die nieuwe grondwet. Die Magna Carta, zo zou je hem kunnen noemen. U weet misschien, in het jaar 1215 kregen een aantal Engelse edelen het voor elkaar dat de Engelse koning een aantal rechten aan de burgers gaf. Dat moesten ze wel van hem afdwingen. En toen ze het van hem afgedwongen hadden en toen hij het noodgedwongen toegegeven had, toen zijn er later nog wel pogingen gedaan, onder andere door de paus in Rome, om die grondrechten van de Engelse burgers weer af te nemen. Maar die Magna Carta geldt tot nog toe, tot op de dag van vandaag, als een model, als een voorbeeld voor de rechten van een volk waar de koning zich aan houden moet. Die Engelsen moesten die Magna Carta, die grondrechten, afdwingen. Maar de mensen in mensenziel krijgen ze ongevraagd. Immanuel, geheel uit eigener beweging, stelt aan de inwoners van mensenziel voor om die oude wet te gaan herzien. En dat is zo wonderlijk en dat is zo rijk, Daar hebben ze in mensenziel niet eens om durven vragen. En nu ze het om niet gekregen hebben en ongevraagd gekregen hebben, nu hebben ze er de grootste moeite mee om te geloven wat erin staat. De grootste moeite om te geloven wat hun ogen lezen. Kan dit wel waar zijn? Neem dat eerste punt. Vrije, volkomen en eeuwige vergiffenis. Kan dat zo zijn? Zelfs nu Emmanuel het geschreven heeft, kan mensenziel er nog niet bij. Het is niet zo eenvoudig. Nee, het is niet zo eenvoudig om te geloven in de vrije vergeving van al het kwaad, van al het ongelijk, van alle beledigingen. Dat er zo'n vergeving is, en dat nog geheel vrij ook, is iets wat de ziel verbijstert. Nee, niet als je erover redeneert en als je er alleen maar verstandelijk over denkt en over praat, maar als deze dingen beleving gaan worden. Beleving voor een ziel die zich schuldig kent, voor een ziel die moet gaan erkennen tegenover de Heer op zoveel punten te zijn afgeweken en God zo menigmaal onteerd en gekrenkt te hebben. En als de Heer dan in zijn woord die vrije, volle, eeuwige vergiffenis afkondigt, dan is dat iets waar de ziel verbaasd over staat. Dat het nou helemaal niets kost. En dat er van mensenziel ook geen enkele inbreng verwacht wordt. Hoe kan dat? We kunnen ons misschien nog wel een vrije vergiffenis voorstellen, maar dan toch nog gedeeltelijk, nietwaar? Alleen die zonde die je met per ongeluk gedaan hebt. Maar een volle vergiffenis, ook over het kwaad niet alleen onopzettelijk en ongewild bedreven, maar ook over het kwaad dat we met opzet en met opgeheven hand bedreven hebben, een onbegrensd pardon van alle zonden en dat nog voor eeuwig ook, een pardon dat nooit herroepen wordt. Ach, dat maakt alleen het eerste punt van deze nieuwe grondwet al zo onbegrijpelijk en onvoorstelbaar. Vooral als er ook nog bij staat dat het ook over die zonde gaat die we tegenover onze naasten bedreven hebben. Niet alleen tegenover God, maar ook tegenover onze medemens. Herinnert u zich die zonden? In woord en in daad, in gebaar en in gedachte. Waarin we onze naasten gekrenkt en gekwetst hebben, waarin we onze naasten verwenst hebben, wanneer we toornig waren en waarin we ons verheugden over het onheil dat over onze naasten kwam. Die zonden dat we onze naasten het heil en het geluk niet gunden, herinnert u zich dat? En jaagt de herinnering aan al dat kwaad ons niet het schaamrood naar de kaken? En toch, de grondwet die mensenziel ontvangt zegt vergiffenis. En denk dan ook aan dat tweede punt. Mensenziel krijgt Emmanuels wet en testament tot troost en verkwikking. Die wet die beschuldigde, die wet die aanklaagde, die wordt nu Emmanuels vertroosting voor zijn volk. Emmanuel gaat nu dat geweten dat geslagen is, dat gepijnigd is, dat geweten dat tegen ons getuigde, dat kwijnde onder het gewicht van de zonde en de schuld. Emmanuel gaat dat geweten opbeuren, hij gaat het gebroken hart helen. Hij gaat de verslagenen van geest oprichten. Hij gaat vertroostingen schenken vanuit zijn wet en zijn testament. Mensen zien het daarna gemaakt. En dan dat derde punt, dat Emmanuel belooft diezelfde genade en goedheid van El Shaddai en van Emmanuel zelf aan mensenziel te geven, opdat ze in mensenziel zijn beeld zullen gaan vertonen. Opdat ze in mensenziel ook leren wat het is om de mensen hun misdaden te vergeven. opdat mensenziel in oprechtheid kan bidden, vergeef ons onze schulden, maar er ook in oprechtheid achteraan kan bidden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren, dan hebben ze iets van diezelfde genade en van die goedheid van Emmanuel en zijn vader. En dat vierde voorrecht, de hele wereld wordt aan mensenziel vermaakt. Het zij dood, het zij leven, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, alles is uw. En gij zijt van Christus. En Christus is Gods. Wie kan dat echt geloven? Zou daar het hart niet onderbreken, als die belofte niet alleen gesproken wordt, maar ook aan het hart wordt geheiligd en toegepast? En het vijfde, vrije toegang tot Emmanuel, onbeperkt. En de belofte van Emmanuel dat hij zal luisteren naar elke klacht. En dat hij zal horen naar elke zucht. En dat hij zal wreken elk onrecht. Stort voor mij uit uw ganse hart. Alles wat deert en alles wat bedroeft en alles wat kwelt. En alles wat beangstigt en al het onrecht dat ons aangedaan wordt door de wereld en in de kerk. En alle pijn die wij lijden en alle angsten die er zijn. Alles wat mensen ons aandoen en wat de duivel ons aandoet. De angsten der hel en de verschrikkingen van de dood. Emmanuel zegt, kom het bij mij maar zeggen. En hij belooft dat hij altijd luisteren zal. En dat hij het voor de burgers van zijn stad op zal nemen. En dat zesde grondrecht, de volmacht om de diabolisten uit te roeien. En het zevende om de rondzwervende vluchtelingen en vreemdelingen buiten te sluiten, alle die geen ingeborenen van mensenziel zijn, de poorten sluiten, de vijand ook in vermomming buiten houden. In de kracht en in de mogendheid van Emmanuel zelf, wat een grondwet, wat een grondrechten, wat een voorrechten, en die nu als rechten gegeven aan zo'n stad. En dat geheel vrijwillig. Geen wonder dat de stad weer galmt van vreugde. Wie die voorrechten leest en wie van die voorrechten iets in geestelijke zin gaat beseffen, die gaat het in zijn leven ook meemaken dat de klokken gaan luiden en de trompetten gaan schallen en de vaandels gaan wapperen. En dan nog één ding. En dat staat er ook bij alweer zo'n klein tussenzinnetje. En daar liggen vaak toch de mooiste dingen in. Nog één ding is er in die grondwet waar we niet aan voorbij mogen gaan. Een klein zinnetje. Emmanuel zegt, al de gunsten, rechten en voordelen die ik het vermaarde mensenziel heb meegedeeld, zullen zijn voor de oude ingeborenen en de goede ingezetenen. Voor hen, zeg ik, zullen ze zijn. En voor hun zaad. Dat ook. En zo staat er in dat grond, die grondwet voor het koninkrijk der hemelen, een heerlijke belofte waar de mensen in mensenziel gebruik van mogen gaan maken, waar ze een pleitgrond van mogen gaan maken. Het is het zaad van mensenziel net zo goed als de volwassenen toegezegd. En zo mag die grondwet een stimulans zijn voor de inwoners van de stad, om God te bidden opdat hij zijn heil ook aan hun zaad zal geven. En opdat ze niet te laat als David moeten uitroepen, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En dan is er in de derde plaats natuurlijk die instelling en die verordening van de dienst des woords, die, zoals u weet, door twee leermeesters zal worden verricht. Daar is het werk van de hoge secretaris. Ik hoef u eigenlijk niet de naam van die hoge secretaris te noemen, want vanuit alles wat Emmanuel over hem gezegd heeft, blijkt het overduidelijk dat hij het oog heeft op de Heilige Geest. Die van het hof van Shaddai komt, die de wil en het hart van de Vader kent, die net zo liefhebbend is als de Vader en de Zoon, die net zozeer wenst dat mensenziel heil en zaligheid zal genieten? En wat is hij bekwaam? Bekwaam voor dat onderwijs dat de stad zo nodig heeft. Hij kan in alle waarheid leiden. Hij kan indachtig maken. Hij kan de toekomende dingen verkondigen. Hij kan en wil helpen met het opstellen van verzoekschriften, want hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En in die paar dingen laat Bunyan iets zien, als het ware in samenvatting van wat de schrift zegt, op verschillende plaatsen over de Heilige Geest en over zijn werk. Bijvoorbeeld in de hoofdstukken 14 van tot 16 van het Johannesevangelie. En inderdaad, wat heeft de kerk des Heren veel aan de Geest te danken. En wat heeft de kerk veel het werk van de Geest nodig. Zijn voorlichtend werk, zijn leidend werk, zijn indachtig makend werk. En wat hebben ze het nodig dat hij hen helpt bij het opstellen van hun verzoekschriften. Heren, zo mogen ze wel bidden. Leer ons bidden. En dan is daar die secretaris gewillig en bereid om dat onderwijs te geven. En wat is het daarom ook zaak dat Gods kinderen die geest hoog achten. En dat ze hem lief hebben. En dat ze zich ervoor wachten om hem te bedroeven. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, zegt Paulus, door welke gij verzegeld zijt. Want als hij zich als mensenziel hem bedroeft, dan moet de secretaris zich terugtrekken. En dan houdt hij zijn werkingen in. En dan wordt het weer arm en dan wordt het weer doods en dan wordt het weer kil in mensenziel. En dan kunnen ze niet meer bidden. En dan brengen ze hun verzoekschriften niet meer bij Immanuel. En dan gaat het woord Gods een gesloten boek worden en wat wordt het dan arm en ellendig. Maar als zij hem hoog achten. En als zij zijn werk eerbiedigen en als ze in het besef leven van afhankelijk te zijn van hem en als het gebed er mag zijn en blijven, och, schonkt gij ons de hulp van uw geest, dan zullen ze zich in zijn werk en in zijn aanwezigheid mogen verheugen en zo het gelukkigste volk op de ganse aarde mogen zijn. En dan is er ook die tweede leermeester die uit hun eigen midden komt. Conscientie. Die afhankelijk blijft van de eerste en ondergeschikt aan de eerste, maar die toch een grote taak en een grote plaats krijgt. Hij is een ingeborene van mensenziel. Hij kent de stad dus. Heeft kennis van wat er allemaal omgaat. Hij kent zijn eigen hart. Hij heeft het allemaal geweten wat er in mensenziel leeft en huist. En als geweten zo gezien wordt als het beeld van de prediker, van de verkondiger van het evangelie, een mensengedaante, dan leert ons dit in de eerste plaats dat de prediker zijn eigen hart moet kennen. En dat hij niet moet doen wat de bruid uit het Hooglied verzuimd had. Zij had haar eigen wijngaard niet verzorgd. Dat mag van de dienaar van het woord niet gezegd moeten worden. Geweten is ook goed belezen, zegt Immanuel. Hij heeft heel wat kennis vergaard in de jaren dat hij in mensenziel gewoond heeft. En dat is ook van belang voor de prediking van het woord. Houd aan in het lezen, zegt de apostel tot zijn geestelijke zoon Timotheus. Houd aan in het lezen, in het onderzoeken. En predikers, aangesteld door Immanuel om mensenziel te onderwijzen, predikers die denken dat ze het wel weten, predikers die er genoeg aan hebben dat ze een bepaalde opleiding gehad hebben en die denken dat dat nu studie genoeg is voor de rest van hun ambtelijke loopbaan, lijken niet op de prediker die door Immanuel in mensenziel wordt aangesteld. Geweten weet niet alles. Maar wat hij weet, dat moet hij wel met alle duidelijkheid voorstellen. En desnoods, als de nood dat vereist, moet hij in mensenziel ook bestraffend en tuchtigend optreden. Zijn boodschap mag dus niet bedoeld zijn om te vleien. Zijn boodschap mag niet bedoeld zijn om de mensen naar de mond te praten. Het kan zijn dat geweten duidelijk moet waarschuwen. Dat hij streng moet bestraffen. Doet trouwens ook het geweten dat niet in het nieuw geboren leven. Moet ook de zuivere prediking dat dan niet doen? Geweten mag, zo zegt Emmanuel verder, niet staan naar hoge dingen. Hij moet zich wel afhankelijk blijven weten van het onderwijs van de eerste leermeester. En de prediker mag niet pretenderen dat hij de verborgenheden wel op kan lossen. Hij moet nederig blijven, een leerling van de geest. Maar Emmanuel geeft aan geweten ook een middel waardoor hij versterking mag ontvangen. Dat is de fontein met het druivenbloed. Daar mag de dienaar des woords ook persoonlijk uit leven. Uit de bediening van Christus. En zo mag ook in het leven van de nieuwgeborene in Sion het geweten gereinigd worden van dode werken. U ziet dat in die tweede leermeester Bunyan eigenlijk twee dingen door elkaar heen laat lopen. Dat is de prediker van het woord en het geweten van de nieuwgeborene. Van de vernieuwde van hart, waarin de Heilige Geest de eerste leermeester geworden is. Daar is het geweten onder en onder leiding van de Heilige Geest ook een getuige van Gods recht en van Gods inzettingen. Maar niet alleen is het deze prediker geweten het beeld van het vernieuwde, van het gereinigde geweten in de zondaar die vernieuwd wordt. Het is, zoals ik het begrijp, ook Bunyan's bedoeling geweest om daar de prediker van het woord in uit te tekenen. Degene die van Gods wegen geroepen zijn om onderwijs te geven. Onder de Heilige Geest. En om zo naar de zin en mening van de Geest het evangelie te verkondigen in de stad. Een voorrecht om, zoals mensenziel, zo de bediening van het woord te ontvangen. Zowel vanwege de hoge secretaris als vanwege de Heer geweten. Het wonderlijke is, en ik zei u dat zo pas al, dat Emmanuel dit belooft en het dan niet geeft. Maar het pas gaat geven als mensenziel van de belofte gebruik heeft leren maken. Hij belooft het, maar dan wacht hij op de reactie van mensenziel. En als mensenziel de belofte gehoord heeft, dan gaat mensenziel erom vragen. Dan gaat vervuld worden wat in Ezechiël 36 het laatste vers staat, en ik zal er van den huize Jacobs om gebeden zijn. En dan heeft de Heer zijn belofte al gegeven. De belofte vervult hij in de weg van het gebed. En dan mag mensenziel een pleitgrond gaan maken van de beloften van Emmanuel. Om zo te verwachten in de weg van het gebed dat hij zijn beloften inderdaad gaat vervullen. Een belofte naar twee kanten. Het gaat over de dienst des woords, over de verkondiging van het evangelie. Dan belooft Emmanuel die twee leermeesters. Nou, laat er dan vanuit mensenziel een hartelijk en een voortdurend gebed opstijgen. Dat de Heere die twee elementen van zijn beloftewoord vervullen zal. De belofte van de komst van de hoge secretaris. Heeft de Heere dat niet beloofd? Ik zal mijn geest geven op uw zaad. En mijn zegen op uw nakomeling. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Heeft de Heere dat niet beloofd? Gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem erom bidden. Zo heeft de Heere zich bereid verklaard die geest te geven. En wanneer geeft hij hem? Als mensenziel er werkelijk om verlegen zit. als mensenziel werkelijk biddend gebruik gaat maken van die toezeggingen om te vragen, Heere, vervul wat u beloofd hebt en schenk ons die zegen van de komst en de werking van uw geest. Hij heeft het beloofd, ik zal rein water op u sprengen. Ik zal het stenenhart uit uw vlees wegnemen en u een vleeshart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en die zult doen. En als de Heere dat beloofd heeft, Ezechiël 36, dan eindigt dat hoofdstuk dat de Heere zegt. En nu gaan ze erom bidden. Nu gaat het huis van Jacob om de vervulling van die belofte vragen. En dan gaat hij het doen. Want zijn naam is waarachtig en getrouw. En ook die tweede toezegging. De belofte dat er ook predikers van het evangelie zullen zijn. Ik zal u herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met wijsheid en met verstand. Uw ogen zullen uw leraars zien. Zo mag de profeet Jesaja verkondigen. En het is maar zaak dat de kerk ook van die beloften gebruik maakt. Niet zomaar bidden om leraars, maar om door de Heere, door Emmanuel aangestelde leraars. Die herders zijn naar het hart van God en die de kudde kunnen wijden met wijsheid en verstand. Om zo een zegen te mogen zijn in het midden van de stad mensenziel. Ja, dat heeft de Heere beloofd dat hij dat doen wil. Maar dan zal er toch ook om gebeden moeten worden. Gebeden om de trouwe, reine bediening van het woord. Gebeden om getrouw gemaakte, want in zichzelf zijn ze het niet. In zichzelf zijn het Jona's en weglopers dus. Maar om getrouw gemaakte dienaren van het evangelie. Opdat mensenziel ook door hun dienst zalig zal mogen worden. Tot zover voor vanavond. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 119. Vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, vers 47. Laten we dan nog een keer uit 119 zingen, nu het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Wie wil er een vraag stellen over het gedeelte dat we vanavond bespreken? Ja. Ja, de vraag is dus of de tweede leermeester die in mensenziel wordt aangesteld en die door Bunyan geweten genoemd wordt en die afhankelijk is van de eerste, de Heilige Geest, of met die tweede leermeester niet het woord bedoeld kan zijn in plaats van de verkondiging van dat woord door middel van de prediking of het getuigenis van het vernieuwde en gereinigde geweten in de mens. Op zichzelf genomen is die gedachte niet verwerpelijk. Uiteindelijk, het is zo dat uit mensenziel kan alleen maar wijs gemaakt worden tot zaligheid door de schriften. Hè. Schriften dan in de hand van de Heilige Geest, waar de Heilige Geest uit onderwijst. Die zijn het die mensenziel de nodige kennis brengen van God en van goddelijke zaken. En dat zal Bunyan zeker ook erkennen. Maar ik denk toch dat als we naar een verklaring zoeken van wat hij bedoeld heeft met de tweede leermeester, dat we niet aan het woord moeten denken. Zowel de eerste als de tweede leermeester moeten wel het woord verkondigen en anders niet. En dat heeft hij ook wel aangegeven toen hij het had over die eerste leermeester die uiteindelijk ook de grote opsteller van de wetten en van de rechten van El Shaddai was. Met andere woorden, als de geest komt, dan komt hij met het door hemzelf gegeven woord. De geest brengt, als het erop aankomt, ook niets anders dan het woord. Maar ik denk dat Bunyan met die tweede toch wel degelijk de menselijke verkondiger van het evangelie bedoelt. En waarom? Omdat hij heel duidelijk uit laat komen dat er een onderscheid is. De ene komt bij het hof van Shaddai vandaan en de ander komt uit uw midden. Dat is dus een ingezetene van mensenziel. En mensen worden nu eenmaal ook tot het ambt van prediker geroepen. Dat zijn mensen die in mensenziel wonen en die uit hun midden zijn. De uitdrukking van Calvijn kennen we, mannetjes uit het stof opgedoken. Nu, die komen dus wel in naam van de Heere en met een opdracht van de Heere, maar hun grondslag ligt in het stof. En ze zijn dus mensen, zoals Ezechiël ook uitdrukkelijk mensenkind genoemd wordt. Nu, die predikers van vlees en bloed, die krijgen dan niets anders mee dan het woord wat ze te verkondigen hebben. En vandaar dat zij, en dan is denk ik de verbinding duidelijk, dat zij ook in diepe afhankelijkheid eerst naar de eerste leermeester moeten luisteren en van hem hun boodschap moeten hebben en moeten spreken. En dan denk ik aan die uitdrukking die we nogal eens gebruiken, moeten spreken naar de zin en mening van de Heilige Geest. Niets minder dan wat hij zegt, maar ook niet, zeker niet iets wat tegen zijn onderwijs ingaat. Dus ik denk dat Bunyan toch bedoeld heeft daar de prediking, het ambt van de prediking te beschrijven. Waarbij dan die tweede gedachte, en die loopt er doorheen, en die zit denk ik ook in de naam die hij deze prediker geeft, de naam geweten, waarbij Bunyan tegelijkertijd ook bedoeld heeft dat degene die de Heere in waarheid vreest en in wie er hart de Heilige Geest werkt, ook altijd een prediker van binnen heeft. Ook al komt er geen prediker van vlees en bloed naar hem toe, maar dan heeft hij toch een prediker van binnen. Want zijn geweten wordt door de Heilige Geest ook zodanig beïnvloed dat het afgestemd gaat worden op het woord. En dat geweten zal je dan ook bij dat woord bepalen en bij de rechten des Heren. Ja. Dus dat loopt wel een beetje door elkaar in, die voorstelling. Ja? Ja, Van der Laan.
Ik vind dat een prachtig aan van Bunyan. En u verklaart het mooi. Maar weet Bruno nou zelf dat niet nodig gevonden om daar een duidelijke verklaring bij te geven? Want ik vind dat wel nodig.
Ja.
Ik begrijp het niet hoe de mensen van zijn tijd dat verstaan hebben.
Alles, ja, ik begrijp wat u bedoelt. Hè. Was het, is het niet te ingewikkeld gemaakt door de schrijver? Had hij er ook niet eigenlijk een verklaring bij moeten geven? Sommige dingen die zijn zo zonder meer duidelijk. Als hij het heeft over het ambt en het werk van de hoge secretaris. En van hem zegt dat hij bij het Hof van Shaddai vandaan komt. En dat hij dezelfde liefde tot mensenziel heeft als de koning en zijn zoon, dan is het, denk ik, zonder verdere uitleg duidelijk dat dat over de Heilige Geest gaat. Maar op andere punten is het misschien wel eens wat moeilijker de bedoeling van Bunyan te vinden. Waarom heeft hij het zo gedaan? Nou, in de eerste plaats, dit is een bepaalde manier van schrijven die je natuurlijk ook in de wereld tegenkomt. Het is een soort stijlfiguur om een allegorie op te stellen. Dat heeft men dus ook buiten de christelijke kringen al wel gedaan. Er zijn meer allegorieën en er zijn meer gelijkenissen. Dan in de tweede plaats, het is niet alleen maar een gewoon iets dat uit de menselijke of uit de literatuur voortvloeit. Maar in de tweede plaats, en ik denk dat Bunyan zichzelf daarop beroepen heeft in de christenreis. Hij heeft zich beroepen op de profeten, want een van de profeten zegt, ik heb in gelijkenissen tot u gesproken. En dat heeft de Heer Jezus dus ook gedaan. En dat is zijn voorbeeld geweest. En nu kunt u zelf de vraag die u nu ten aanzien van de Heilige Oorlog stelt, eigenlijk ook bij vele gelijkenissen van de Heer Jezus stellen. Want in plaats dat die de dingen soms eenvoudiger voorstellen, maken ze ze wel eens wat ingewikkelder, denk ik. Want dan krijg je dus, ja, ook ten aanzien van verklaringen van de gelijkenissen van de Heer Jezus, dat de een er die kant uit mee uitgaat en de ander die kant. Aan de andere kant, ik geloof toch ook in het algemeen gesproken, je moet er wat moeite voor doen. Maar dit geeft Bunyan toch op een ongekende manier mogelijkheden om het geestelijke leven te tekenen en het werk van de Heer te tekenen. Op zo'n manier dat je het je... Ja, hij kan het natuurlijk zonder die beeldspraak ook zeggen. En hij heeft veel geschreven in de vorm van verhandelingen en preken en soms hele uitvoerige, uitgewerkte preken. Dan kan je diezelfde dingen ook zeggen. Maar op deze manier, als je het leest met je voorstellingsvermogen aan het werk, dan kun je je de geestelijke dingen ook voor de geest halen. Dan kun je het zien. En dat is denk ik toch ook een groot winstpunt. Als wij het zien, het plaatje, de tekening die hij ervan geeft, en je ziet dan de geestelijke werkelijkheid terug in de schriften, dan blijft het je voor de aandacht. En dan kun je op die manier eigenlijk, ja, de geestelijke dingen illustreren. En ik denk dat dat toch ook het geheim geweest is, dat dit boek, al is het dan wat ingewikkeld hier en daar, ingewikkelder, dat stem ik toe, als dan de Christenreis, maar dat het toch tot op de dag van vandaag nog zoveel lezers vindt. En dat het op deze manier toch tot de verbeelding spreekt. En dan moet ik zeggen, ja, dan kan ik het soms wel eens een keer niet duidelijker maken dan door gewoon ook naar Bunyan te verwijzen. Ja, maar je moet er je best voor doen. En misschien is het ook wel een beetje waar dat we er wat uitleg bij nodig hebben.
Ja, dat is zeker nog.
Ja,
niet.
Ja.
Ik ga het wel 2 keer gelezen, maar dan kom je niet tot die wat u ervan gaat.
Nou, dan hoop ik dat wat ik dus zo op deze avonden doe, er ook aan mee mag werken. En niet alleen om de Heilige Oorlog wat beter te verstaan, maar ook de dingen, de geestelijke dingen die daarin juist beschreven zijn, wat beter voor onze geest en voor onze aandacht te krijgen. En dan hebben deze avonden toch nog wel nuttigheid. Ja, ja, ja. Ja. De bakker.
Die kapitein ervaring.
Ja. Ja, ja.
En aan de andere kant is die dikwijls niet slapende. Als bijvoorbeeld Psalm 37 of David, of ik zal nog 1 dag in de hand van Salomo komen.
Ja.
Dat
Ja, ja. De vraag is naar aanleiding van wat er staat over kapitein ervaring. Is het niet enerzijds gevaarlijk dat hij aangesteld wordt? Loopt mensenziel geen gevaar om op hem te gaan vertrouwen? En is het aan de andere kant ook niet zo, en blijkt dat ook niet uit het geestelijke leven, dat kapitein ervaring eigenlijk toch slapende is, want dan zijn er toch ook toestanden in het leven van Gods kinderen dat ze ook helemaal nergens meer houvast aan hebben en bevreesd zijn dat het toch nog een keer helemaal mis zal gaan en dat ze nog een keer zullen omkomen. Dat zijn twee vragen, inderdaad, naar aanleiding van hetzelfde. Natuurlijk, een mens loopt gevaar om tevreden te zijn met het feit dat daar kapitein ervaring is aangesteld. Wanneer, als hij inderdaad aan kapitein ervaring genoeg heeft en als hij Emmanuel in het kasteel vergeet, als hij alleen uitgaat van het verleden en wat God toen gedaan heeft, als David er genoeg aan gehad had in zijn leven dat hij toen een keer door de Heere bekwaamd was om die leeuw en die beer te doden in dat kritieke moment, en als hij toen gedacht had, nou kijk, en dat heeft God toen gedaan voor mij en toen heeft hij naar me omgezien en daar, ja, dat is nou het bewijs in mijn leven dat de Heere aan me denkt en dat ik aan Gods kant mag staan. En als David er zo tegenover gestaan had, dan had hij misbruik gemaakt van kapitein ervaring. Het goede gebruik van deze ervaring en van de bevinding is, als wij daarop terugvallend van diezelfde God die het toen deed, nu ook voor nu en voor de toekomst hulp en kracht en genade verwachten. Dus niet in die zin dat we er genoeg aan hebben, maar dat het ons een herinnering is en een aansporing om weer opnieuw naar diezelfde bron te gaan, om het voor nu en voor de toekomst ook daar weer vandaan te hebben. Kapitein ervaring wordt niet aangesteld ter geruststelling, en nu is het wel goed, want nu waakt hij en nu hebben we hem. Maar kapitein ervaring wordt aangesteld met de bedoeling dat mensenziel daardoor opnieuw zal worden gewezen op God, op Emmanuel, van wie ze het nu ook moeten verwachten. Dat is het goede gebruik van de bevinding. Dan steun je er niet op en dan bouw je er niet op, maar dan wordt het een pleitgrond. Dan wordt het een zaak die je in het gebed aan de Heere mag voorleggen, zoals je dat in de schriften ook vindt. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dat is ook een beroep op de ervaringen. Maar niet om er genoeg aan te hebben, juist niet, want dan hoef je niet te vragen of je er weer naartoe geleid mag worden. He, maar juist omdat het nu ontbreekt en omdat je het nu ook begeert, vragen naar die God die het vroeger gedaan heeft. Of hij ook niet vaak slapende is, dat zal ook wel. En dat kunt u inderdaad bewijzen met, David heeft in zijn leven niet altijd aan die leeuw en aan die beer gedacht. Dat was waar toen hij daar de strijd met Goliath moest aanbinden. En toen kon hij zich tegenover Saul erop beroepen. Maar later in zijn leven is hij de leeuw en die beer en Gods hulp daarin geheel en al vergeten. En de belofte die de Heere gegeven heeft en de zalving die hij ontvangen had. En al die uitreddingen die hij al meegemaakt had, dat is hij allemaal vergeten. Toen is, mag u zo zeggen, ervaring in slaap gevallen en David heeft gezegd, ik kom toch nog een keer om. Ondanks alles wat de Heere mij deed ondervinden. En daar heeft hij misschien ook overal een vraagteken achter gezet. Ja, dat kan ook gebeuren. Dat moet natuurlijk niet. Want wie is er dan aan het woord? Dan is uiteindelijk ongeloof aan het woord. Ik denk, als je dan in de termen van Bunyan spreekt, dan heeft kapitein ervaring daar niks meer te zeggen in die stad. Maar ongeloof die op de vlucht geslagen is, die ontsnapt is en die als een terechtstelling ontkomen is, die heeft kans gezien om de poort weer binnen te komen en daar weer ellende te veroorzaken. Dus het is inderdaad waar, er zijn gevaren bij de aanstelling van deze ervaring. En we zullen ervoor moeten wachten dat we hem niet gaan gebruiken voor iets waarvoor die niet bedoeld was. Ja. Ja.
Is er, u had het over geloofservaring en over gevoelservaring. Is dat te onderscheiden?
Is dat te onderscheiden, geloofservaring en gevoelservaring? Ja, of dat voor de mens zelf te onderscheiden is. Als er een bepaalde ervaring en bevinding is, kun je dan voor jezelf weten, dit is nou vrucht, dit is nou de afdruk in mijn ziel van het geloof, of dit is nou ja, alleen maar gevoel, een aandoening van mijn gemoed. Ik denk dat het niet altijd eenvoudig is om dat direct te onderscheiden. Wanneer beoefent iemand geloof? Ik denk dat je dit criterium wel mag aanleggen. Geloof is altijd geloof in iets. Of nog beter gezegd, nog preciezer, nog bijbelser geformuleerd. Geloof is altijd geloof in iemand. Geloof heeft altijd een voorwerp. En in het geloof is de mens toch ook niet onbewust bezig. Er is toch een bewuste daad des geloofs die zich verlaat op de Heere, op het woord van de Heere en die werkzaam is met het woord van de Heere en die, ja, of dat nou toevluchtnemend is, of dat dat nou een verzekerd geloof is, of dat dat nou groot of klein is, maar het geloof, dat is een werkzaam ding, een werkzame daad van de mens, waarbij de mens zich verlaat met beven en vrezen, en soms zonder beven en zonder vrezen, maar verlaat op wat God is en op wat hij gezegd heeft. Terwijl gevoel soms niet eens zoveel met het woord te maken heeft. Dat kan ook wel met het woord te maken hebben en dat kan wel via het woord ook komen, maar bij het gevoel is het veel meer zo dat het over de mens heen komt. Dat kan heel goed van de Heere afkomstig zijn, als een vorm van vertroosting of van verlevendiging of van opbeuring of hoe dan ook, maar dat is soms toch wel een heel eind verwijderd van wat het woord zegt. Dan kan het vaak zo zijn dat de mens, dat meet je af aan een bepaalde stemming, dat meet je af aan een bepaalde ondervinding, dat meet je af aan het feit of je eens echt gekerkt hebt voor je dat gevoel, of je hart eens een keer uit hebt kunnen storten voor de Heere enzovoort. En dat laat wat na natuurlijk, dat ligt ergens vast in je geheugen. En op grond van dat soort ervaringen kan een mens dan de gedachte krijgen, ja dat is, en dan houdt hij dat voor bevinding. Nou, ik denk dat je daar op dat punt dan ook erg voorzichtig moet gaan worden. Nogmaals, de volgorde ligt anders. Echt geloof heeft ook zijn gevoel. Maar dat komt dan daardoor. Geloofsbeoefening, echte geloofsbeoefening, geschiet niet in het abstracte. Dat geschiet niet in het theoretische. Dat is een zaak van hoofd en hart. Waar geloof, dat is dat vaste weten, dat zekere weten en dat vaste vertrouwen, dus hoofd en hart. En zo heeft het, omdat het een zaak van het hart is, ook zijn gevoel. En laat het ook in de gevoelssfeer en in de gemoedssfeer wat na. Vandaar dat echt geloven, laat ik nou maar eens een paar emoties noemen, vandaar dat echt geloven een vrucht draagt, bijvoorbeeld in hartelijke vreugde. Soms zo dat dat niet verborgen kan blijven, maar dat dat blijkt in het gedrag van iemand. Waar geloven kan ook zijn vrucht hebben in de emotie van het verdriet, van de smart. Soms ook zo dat je dat niet verbergen kan. Maar dan ligt het niet in de eerste plaats in die emoties en in dat gemoedelijke, in die gemoedssfeer. Daar komt het omdat het geloof het daar brengt. En dat is de ervaring die Bunyan bedoelt. Maar ik geloof dat wij voorzichtig moeten zijn met de uitdrukking ervaring of bevinding. Ik geloof namelijk dit, en dat bedoelde ik zo pas. Er is veel wat wij voor bevinding houden wat God nog geen bevinding noemt. En wat het ook nog niet echt is. Dat zijn al die indrukken die een mens wel eens kan hebben. En die wel eens, al die stemmingen die hij kan hebben. maar wat uiteindelijk nog niet het resultaat is van het waarachtige geloven in God en in zijn beloftewoord. Ja, ja, kijk, en het hangt er ook vanaf wat voor soort mens je bent, hè. Dat scheelt natuurlijk ook. Je hebt mensen die heel erg ontvankelijk zijn voor die dingen. En die in het gewone leven ook erg emotioneel zijn. En ook van veel stemmingen afhankelijk zijn. En die misschien ook gauw ontroerd zijn of gauw ontvlamd in vreugde enzovoort. Nou, dat zal op geestelijk gebied ongetwijfeld ook een rol spelen. En ik denk dat het ook daarmee samenhangt dat je ook een aantal kerkgangers hebt die graag het gemoedelijke horen verkondigen. Omdat hen dat zo aanspreekt. Dat is veel meer een kwestie van psychologie, van zielkunde dan van geestelijkheid. Daar zeg ik niks geen kwaad mee, want een mens is geschapen zoals die geschapen is. En er is niets verkeerds met iemand die een gemoedelijke inslag heeft en die een gevoelige natuur heeft. Er is niks verkeerds mee, maar er zit in alles wat wij hebben een verleiding. Er zit een verleiding in de verstandelijke aanleg. Dat de mens dan gaat doen wat juist het boek Spreuken hem verbiedt, steun op uw verstand niet. En ik denk dat dat een woord is dat juist iemand met een verstandelijke aanleg zich goed voor de aandacht moet brengen, dat hij gevaar loopt. Dat hij een verstandsgeloof beoefent. En als hij het gevoelige er niet van heeft, dat hij dan zegt, nou dat past niet bij mijn natuur en toch heb ik een echt geloof. Om zichzelf zo wat wijs te maken. Dat is net zo'n groot gevaar als dat iemand met een gevoelige natuur vanuit zijn gevoelige ervaringen gaat concluderen, nou heeft de Heer tot me gesproken. Terwijl het best alleen maar zijn eigen schriftkennis is, die op een gegeven ogenblik precies van pas een bepaald woord voorstelt. Hè? De vraag is altijd maar weer, is het terug te vinden in de schriften? Kijk, dat is, ik heb dat wel eens meer gezegd, dat is eigenlijk het punt waar het in het hele geestelijke leven om gaat. Of je de wedergeboorte neemt, of je neemt de bekering, of de rechtvaardiging, of welke andere ervaring ook. Als het uit de geest is, is het ook naar de schrift. Naar de schrift. En misschien heeft Bunyan ook nog wel bedoeld te zeggen dat wij op moeten passen voor het met eigen licht onderzoeken van de verborgenheden en van de hoge dingen. He? Dat wij ook moeten oppassen om daar met onszelf, met ons eigen inzicht achter te komen. We zijn afhankelijk van de geest. En daarom zei ik, als het uit de geest is, dan is het ook naar het woord. En dan vind je het ook terug in het woord. En ik denk dat het een goede zaak is als je meent dat er een bevinding of een ervaring in je leven is of was. Waar je misschien toch ook je vraagtekens bij zet. Dat je net zo lang zoekt of je het in de schriften terugvindt. Of God het zo ook toen en daar gedaan heeft in het leven van zijn volk en kinderen. Ja. Maar je moet ook in dat opzicht voorgelicht worden door de Heilige Geest. Hè. Je kunt in dat opzicht ook je eigen hart niet vertrouwen en je kunt ook het licht niet vertrouwen dat je maar in beperkte mate gekregen hebt. Want ja, ach, u weet het, als je met een kaarsje een hele kamer doorgaat, dan krijg je zulke grillige figuren, dan kun je het ook niet herkennen. Niet waar, dan ziet die schaduw van die schemerlamp er veel groter uit als wanneer je het normale licht aan hebt. Niet waar, dus bij het licht van Gods woord, bij het licht van Gods geest, de schriften, die kunnen u wijs maken tot zaligheid. En daarom het gebed van de dichter, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Daar moet je gaan en daar moet je leven in verklaard liggen. Ja. Ja,
ervaring,
nee, ik zou die woorden al wel door elkaar willen gebruiken. Ervaring en bevinding, ja, je kunt er een verschil tussen maken, maar ik zou ze dus gewoon als woorden met gelijke betekenis willen noemen. Ik weet wel, je kunt het woord bevinding, als je het naar de schriften terugleidt, in de Bijbel komt het namelijk één keer voor, weet u. Zover ik weet in Romeinen 5. Daar betekent het woord bevinding toch nog wel wat anders als wat wij er in de regel onder verstaan. He, als u eens kijkt in Romeinen 5, daar hebt u het woord zoals de schrift het gebruikt. Um, op die manier maak u onderscheid. Ja. Nou, ik zou het toch liever maar gewoon als twee woorden willen hanteren die dezelfde betekenis hebben. Hè? In de zin van, nou, alles wat de Heere, nee, laat het anders zeggen, alles wat het werk van de Heere nalaat in het leven van een gelovige. Hè, het resultaat van het werk van de Heilige Geest, wat iemand dus meemaakt op de weg naar Kanaan, naar het hemels Kanaan. En of dat nou een inzicht is in je eigen verdorven bestaan, dat is ook bevinding. Of dat dat nou inzicht is in de gerechtigheid van Christus en die aan je hart verklaard wordt, dat is ook bevinding. En of dat het nou is in het gebedsleven of hoe dan ook, maar alles wat de Heer zijn volk doet meemaken. Ja, in de weg van het geloof, van de geloofsoefening. Nou, terug even naar Romeinen 5, daar vind je dus de Bijbel spreken over bevinding. In vers 3 lezen wij niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Daar staat bevinding dus in een rijtje van een aantal dingen, nietwaar? Er wordt gesproken over dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding werkt hoop. Wat bedoelt de apostel? Hij spreekt vanuit de situatie van verdrukkingen, van vervolgingen waar hij en waar zijn mede-christenen mee te maken krijgen. Nou zegt Paulus, dat is nou geen zaak om al te verdrietig over te worden, helemaal niet, want de verdrukkingen hebben ook nog een goede uitwerking. En daarom, de apostel zegt, we roemen zelfs in de verdrukkingen, we danken de Heere er ook nog voor, als hij zijn kerk in de verdrukking, in de smeltkroes werpt. Waarom? Nou, die verdrukking die werkt wat uit, dat blijft niet leeg, dat laat wat na. Die verdrukking die werkt lijdzaamheid. Dat is niet lijdelijkheid, vanzelfsprekend niet, maar dat is zoiets als volharding. Volharding, iemand die in de smeltkroes geworpen wordt, waarmee de Heere dat aandurft, die zal van de Heere ook volharding ontvangen. Het is nog, en dat bedoelt Paulus, het is nog een goed teken ook als we verdrukkingen lijden. Want dan durft de Heere het met ons aan om ons in die weg van verdrukking te laten gaan. En waarom doet de Heere het? Om ons eruit en door te stalen. Zoals de beproeving van het geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, zegt Petrus, dat in het vuur geworpen wordt. Nou, en waarom wordt het in het vuur geworpen? Om het zuiverder te maken. Maar dat goud kan er wel tegen. En dat wordt in het vuur juist nog gesterkt. Goed, zo komt er door die verdrukking volharding. En die volharding die werkt bevinding. En wat is dan de bevinding? Ik denk dat je dat hier zo ongeveer moet omschrijven als beproefdheid. Dan is gebleken dat het er tegen kan. Iemand heeft bij deze tekst is het beeld gebruikt van een spoorbrug die over een rivier gebouwd is. Nou, die brug die is van tevoren getekend en die is door ingenieurs geconstrueerd, zodat dat moest goed zijn, nietwaar? Dat stond allemaal op de goede plaats en dat was allemaal van de goede afmetingen. En de platen staal waren van de goede dikte en de plaatsen waar die brug gesteund werd, die werden precies goed uitgerekend. Dat was allemaal op papier in orde. Maar wanneer weet je nou of die brug goed is? Als de eerste trein erover gereden heeft, dan weet je dat die goed is. Dan is die beproefd. Dan is die bevonden deugdelijk en stevig en goed te zijn. Nou, zo is het dan ook in het leven van Gods kinderen. Als de Heere beproevingen en verdrukkingen zendt, dan geeft hij er de genade bij om te volharden. En dan komen ze uit de verdrukking en dan zijn ze beproefd gebleken. Dan is gebleken dat het werk Gods er tegenkomt. Zij niet, maar het werk Gods in hen. Dat kon er tegen, dat kon de vuurproef doorstaan. En van daaruit krijgen ze hoop. En de hoop beschaamt niet. Nou, dat is dan ook bevinding. Ondervinding van de kracht Gods die sterkt en die staande houdt, waardoor een mens beproefd gebleken is. Of beter gezegd, waardoor het werk Gods beproefd gebleken is. En daar kon de duivel niets aan veranderen. Dat is het bewijs. Maar als wij over bevinding spreken, dan is het meestal in de zin van ervaring. In de lijn van, ja, ook maar weer de Christenreis bijvoorbeeld. Dat is een boek van de ervaringen op weg van de stad des verderfs naar het hemelse Jeruzalem. Ja, ach, ik weet het niet. Je kunt natuurlijk over woorden twisten. En, nee, dat wil u niet. Maar u hebt het over mensen die dan het ene wel en het andere niet hebben. Nou, dat vind ik eigenlijk een twisten met over woorden. Want dan hebben ze wel ervaringen. Maar misschien zijn dat ervaringen die alleen maar in de sfeer liggen van het gemoedelijke dan, of hoe dan ook, of de verbeelding, of dat ze eens wat gedacht hebben. Maar als we denk ik vasthouden aan wat ik zo pas zei, dat echte bevinding geloofsbevinding is, en dat echte ervaring het resultaat en de vrucht is van het werk van de Heilige Geest, die het een mens geeft in de weg van het geloven, dan geloof ik dat we geen verschil hebben. Nee, nou ja, en als iemand dat dan zegt, ja, van bevinding wil ik niks weten, dan denk ik dat we even door moeten vragen, nou, wat bedoel je dan met ervaringen? En is dat dan dat je eens een keer ziek geweest bent en uitgered bent? Ja, dat is ook een ervaring, maar dat is geen geloofservaring. Nee, dat heeft de wereld ook. Dat soort uitreddingen en dat soort ervaringen. Nee, maar dan moeten we het inderdaad zien in het raam van het zalig worden. Daar, op die weg der zaligheid, op die smalle weg, of hoe je het verder ook omschrijven wil, daar wordt wat ondervonden. Hoort wat mij God deed ondervinden of ervaren. Dat is dan hetzelfde, ja. Ja?
Nou meneer, de gave des geestes, is die universeel? Of is die strikt particulier? Ik bedoel dit er eigenlijk mee, dat er zo heel weinig openbaar komt. Een woord en daad van degene die u waardig roept.
U vraagt of het de gave van de geest universeel of particulier is. Allebei. Allebei. Op de Pinksterdag is dat heel duidelijk. Daar staan, als de Heilige Geest uitgestort wordt, staan er 120... die waren al een dag of 10 bijeen, volhardende in bidden en smeken. En die krijgen dan de vervulling van de belofte. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Het was een universele gave aan alle 120. En ze begonnen allen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Dus dat is het algemene. De Geest komt op de gemeente, op de kerk, en hij vervult ze allemaal. Maar het individuele, het particuliere zit er ook in. En het op, en hoe staat het er? En het zat op een iegelijk van hen, die verdeelde tongen als van vuur. Dus daar ligt de nadruk weer op het persoonlijke. Want of je dan de een aanzag of de ander aanzag, ze hadden allemaal het bewijs van de aanwezigheid van die Geest in die verdeelde tong als van vuur die op hen zat. Dus het is allebei zo. Je kunt zeggen, de Heere heeft zijn Geest aan de kerk gegeven, aan heel zijn volk. En aan de andere kant, binnen dat hele volk moet elk het persoonlijk leren kennen. En persoonlijk uit die Geest bediend worden. En dat gaat dan niet alleen ten aanzien van het spreken, zoals op de Pinksterdag, maar dat gaat ook ten aanzien van al die werkzaamheden van de Heilige Geest. En als u dan zegt, ja, ik vraag dat hierom omdat het zo weinig gezien en gemerkt wordt dat die Geest ook van Gods kinderen afzonderlijk dat het zo weinig gemerkt wordt dat die Geest aan Gods kinderen afzonderlijk gegeven wordt, dat er zo weinig van hen uitgaat, dan zeg ik, ja, dat is wel waar, maar dat komt niet omdat de Geest alleen maar algemeen gegeven wordt, maar ik denk dat dat komt, en ik denk weer even terug aan wat we gelezen hebben in de Heilige Oorlog, als Immanuel die Geest belooft, en mensenziel, dan zegt hij er met grote nadruk bij, en wel een paar keer, dat ze er toch voor moeten oppassen om hem niet te bedroeven. En dat ze hem hoog moeten achten en dat hij de eerste plaats moet innemen. En als dat niet gebeurt, als hij die eerste plaats niet krijgt en als hij niet hoog geacht wordt, maar als hij op welke manier ook tegengestaan en uitgeblust wordt en als hem smarten worden aangedaan, dan is dat de reden dat hij zijn werkingen inhoudt en zich terugtrekt. En dan gaat er natuurlijk ook niks meer van uit. Ik bedoel, we zijn er nou zo wat aan toe, volgende week dan nog niet, maar dan gaat het komen dat mensenziel gaat verachteren in de genade. En dan is er van al die heerlijkheid en van al die rijkdom die Emmanuel aan mensenziel gegeven heeft, niks meer te bespeuren. Ja.
Ja, jongen, het is ook naar aanleiding van de preek van de zondag, dat u zo aanhaalde, ja, dat hier natuurlijk ook in het antwoord van de Calvinisme staat, dat hij ook mij gegeven is.
Ja.
Dus ja, ik kan maar zeggen, dan, ja, dan zou ik zeggen dat het is eigenlijk universeel.
Ja, nou, ja, dat is ook zo. Het is wel over alle leden van Christus kerk uitgegoten. Hè? Alle leden van zijn lichaam, laat ik het maar zo zeggen. Want die hebben tenslotte allemaal deel aan de zalving van Christus. Maar elk lid toch weer afzonderlijk ook. En dat bedoelt de catechismus, denk ik, dat hij ook mij gegeven is. Ook mij. Niet alleen anderen, maar ook mij. En dat wordt toch ook persoonlijk gekend. Ja. Dus binnen het universele, binnen het algemene, moet er toch altijd weer ook dat hele persoonlijke element meespreken. En dat moet zo ook gekend worden. Je kunt niet zeggen, zoals in sommige kringen dat wel gebeurt, nou ja, goed, de geest is aan de gemeente gegeven. En in de beloften is dat aan heel die gemeente. Daar moet je op vertrouwen. En dan kun je dat zo wel naar je toe halen en zeggen, dus is die ook meegegeven. Maar dat is net zo'n redenering als Christus is voor zondaren gestorven, ik ben een zondaar, dus hij is ook voor mij gestorven. Dat is natuurlijk een syllogisme dat niet klopt. Dat is een redenering die, als je jezelf daar gerust mee kunt stellen, dan, maar dan bedrieg je jezelf er toch wel mee. Ja. Leo, wat nog een vraag? Ja.
Wat God zelf gesproken heeft.
Ja.
Dus echtheid van onze ervaringen. Maar juist van wat er buiten ons is. Wat God heeft gesproken.
Ja. Ja, het is ook zo. Hè. Er is natuurlijk ook. Maar dat is ook in het geloof wordt dat ondervonden. Dat het woord waar is. Laat ik het zo zeggen, als iemand gaat geloven, ik zei zo pas, dan gelooft hij in iets. Geloof heeft altijd een voorwerp. Weet je dan, als je gaat geloven, laat ik het nou maar gewoon zo even stellen, als iemand gaat geloven voor het eerst, weet je dan dat het woord waar is? Nou, je weet het wel, maar je kunt niet bewijzen. Je weet het wel van binnenuit. Vanuit de aard van het geloof weet een mens dat het woord waar is. Maar je kunt het niet bewijzen omdat je het nog nooit in je leven bewezen gezien hebt. Je hoopt het, je vertrouwt erop. En onbewust, en daarom gaat een mens ook. Nee, misschien wordt het nog duidelijker als ik een voorbeeld neem. Een Bijbels voorbeeld. Denk aan twee geschiedenissen uit het Nieuwe Testament. Ik aarzel even welke ik zal kiezen. De Canaanese vrouw. Je kunt het met de bloedvloeiende vrouw ook illustreren, maar vooruit. De Canaanese vrouw. Het gaat in beide gevallen om geloof, want dat zegt de Heer Jezus zelf. Uw geloof heeft u behouden. Vrouw, groot is uw geloof in het geval van die Canaanese vrouw. Nou, die gaat naar de Heer Jezus toe. Heeft ze nou geloof dat hij haar dochter beter kan maken? Ja. Dat heeft ze. Daarom gaat ze ook. Het is geen misschien. Het is geen wanhoopspoging, het is niet zoals dan wel gezegd wordt een sprong in het duister. Dat is geloven niet, geloven is geen sprong in het duister. En iemand die dat zegt, die heeft er niks van begrepen. Geloven, dat doet een mens niet in het duister. Geloven, dat gaat alleen maar als er toch een bepaalde mate van licht schijnt. En die bepaalde mate van licht heeft die vrouw gezien. Er ging wat van Christus uit. En van het gerucht dat er over hem verspreid werd. En dat had zij zelfs daar in Syrofenicië gehoord. Gelooft ze dat hij haar kind beter kan maken? Ja, dat gelooft ze. En gelooft ze dus het woord dat over hem verteld wordt? Ja, dat gelooft ze ook. Maar ik denk dat ze er geen punt van gemaakt heeft en dat ze het zich afgevraagd heeft van geloof ik dat nou of geloof ik dat nou niet. Nee, er was iets anders in haar leven wat haar dreef. Waar ze zich bewust van was, dat was van de nood van haar kind. En van de absolute onmogelijkheid dat haar kind op welke andere manier dan ook beter zou worden. En dat ze maar op één plaats moest zijn en dat was bij hem. En voor de rest had ze alleen maar redenen om te twijfelen. Van buitenaf alleen maar redenen om te twijfelen, want haar afkomst deugde niet. En Jezus had nog nooit iemand van haar soort hulp gegeven. En dat komt dan nog een keer in versterkte mate bij haar boven als ze bij Jezus is. En als die discipelen dan ook zeggen, stuur die vrouw weg. Dus ze heeft alleen maar redenen om te wanhopen en te twijfelen. En toch, er is in haar hart een stuk zekerheid en vastheid op het moment waarop ze Jezus achterna loopt en roept... Zonen Davids, ontferm u mijner, of wat ze dan ook zegt. Maar heeft ze nou bevinding van dat geloof? Dan heeft ze dat niet. Dat heeft ze niet. Dat krijgt ze als hij haar geloof bekroont. En als hij haar geeft wat ze vraagt. En dan heeft ze, wat jij zegt ook, het bewijs. Wat ze eigenlijk toch min of meer onbewust ook al wel had. Omdat de geest het in haar hart vastgemaakt had. Maar nu heeft ze het tastbare bewijs dat zijn woord waar is. En dat wat er over hem gezegd is ook waar is. Want haar dochter is gezond. En hij heeft het zelf tegen haar gezegd. Niet waar? Zo is gebleken dat het woord waar is. Maar intussen is ook gebleken dat haar geloof... er tegenkom. Want toen kwam de verdrukking en de beproeving. En toen heeft eerst de discipelenkring gezegd, wat hebben we met die vrouw te maken, stuur ze weg. En toen heeft de Heere Jezus ook nog eens een keer gezegd, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En nog eens een keer, en het is niet betamelijk om het brood van de kinderkens te nemen en dat de hondekens voor te werpen. Dat was de verdrukking. En die verdrukking heeft leidzaamheid gewerkt, volharding. Want in plaats dat ze nou achter hem blijft lopen, komt ze voor hem op de weg liggen. Ze komt van achteren naar voren en ze verspert de weg. Dat is de volharding. En dan zegt de Heere, ja, maar dat kan ik toch niet doen, vrouw, want ik heb brood dat voor de kinderen bestemd is. En dat mag ik toch aan de hondekens niet geven. Ja, Heere, zegt ze dan ook nog. Dan stemt ze het nog helemaal toe. En dan vraagt ze niet om een stuk brood, maar om een kruimel. En meer heeft ze niet nodig. En als de Heere dat hoort, dan geeft hij ook het zegel op dat geloof. Vrouw, groot is uw geloof. Dus ze had toen ze naar huis ging de ervaring, en toen ze thuis was de ervaring, de ondervinding van de beproefdheid van het woord. Ze kon ermee wagen, ze kan het iedereen ook aanraden. Ga maar naar Jezus, want je komt niet beschaamd uit. Wat er over hem verteld heeft, dat is allemaal waar. En het duizendste deel is je nog niet aangezegd. Zo genadig en zo almachtig is hij. De beproefdheid van het woord omtrent Jezus. En ze heeft tegelijkertijd de beproefdheid van haar geloof. Want daar heeft de Heer ook het zegel op gezet. En zo praat ik het liefst over bevinding. Want dan heeft ze dat allemaal met ondervindingen gehad. En dan kan ze die ondervindingen, die ervaringen ook nog vertellen. Want dan weet ze nog waar ze lag. En dan weet ze ook nog wat ze zei. En dan weet ze ook nog wat de Heere Jezus zei. En dan weet ze ook nog welke emoties dat bij haar opriep. Voor die tijd en tijdens die ervaring en na die tijd. En wat een tranen ze erover geschreid heeft. En wat een vreugde ze gekend heeft. Nou, dat vind ik bevinding. Daar heb je ze allemaal in elkaar. En ja, nou ja, dan als we dan dat van elkaar begrijpen, dan weten we wat we bedoelen ook. Ja. Ja, nu is het tijd. Volgende keer maken we Beleven en Welzijn hoofdstuk 11 af. Laatste stuk dus van dat hoofdstuk. We zullen zingen uit Psalm 68, het achtste vers. 66 bedoel ik. 66 vers 8. Komt luister toe, gij Godgezinden. Aan het einde van ons samen zijn uw heilige naam nog weer met dankzegging erkennen. U hebt ons ook vanavond nog weer de gelegenheid gegeven om een gedeelte van dat werk van een van uw knechten van vroeger tijden te bespreken, waarin hij toch op zo duidelijke manier verlicht door de Heilige Geest bekwaam gemaakt was om de waarheid van uw woord onder woorden te brengen. En we hebben gezien, Heere, hoe gij zelf aan uw kerk milde, rijke, onwaardeerbare en zelfs onbeschrijfelijke en onbegrijpelijke zegeningen geeft. Hoe gij uw kerk rechten, grondrechten geeft. En hoe gij daar zelf bij garandeert een volkomen vergiffenis van alle zonden. En hoe gij daarbij garandeert het recht van vrije toegang tot de troon der genade, zodat de apostel kan zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Hoe gij zelf ook voor de Heilige Geest zorgt, die in de harten van al uw kinderen plaats maakt voor Christus, en die ze uit hem bedient, en die de genade gaven en de giften Gods in Christus toepast en heiligt. Heere, wij bidden van u, geef dat wij van deze dingen ook persoonlijk kennis mogen hebben. Dat dat niet bij een theoretische beschouwing blijven mag, maar dat dat zaken worden die in ons hart verklaard liggen. Dat de Heilige Geest ons inderdaad gegeven mag zijn en dat hij werkzaam zal zijn en dat hij doen zal, Heere, alles wat nodig is, opdat we u mogen kennen en opdat wij ook kennis mogen hebben van de rechten en van de inzettingen en van de heilsgeheimenissen van u, o grote God, van de gedachten des vredes die gij gedacht hebt, en van het heil in Christus geopenbaard. We bidden van u, Heere, leid ons door uw geest. En wat we vanavond gezongen hebben, laat dat inderdaad ook het gebed van ons leven zijn en blijven. Want dat moet voor de eerste keer, maar dat zal ook voor de zoveelste keer ons levenslied zijn. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, om zo langs die weg ook te komen tot het getuigenis. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zegen ons, Heer, ook als we van hier gaan. En dat alles bidden wij u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen.